Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom in deze dienst. Vanavond gaat bij ons voor onze eigen predikant dominee Van der Zwaan. We herinneren u aan het verzoek om mee te doen met een enquête over de missionaire roeping van onze gemeente als onderdeel van het traject van de missionaire oriëntatie. De link voor de online vragenlijst is nogmaals opgenomen in de weekbrief van deze week. U kunt ook een papieren vragenlijst opvragen bij Adriaan de Jong. We nodigen u van harte uit om mee te doen met dit traject door de vragenlijst in te vullen. Dat kan de hele week nog. In de weekbrief van deze week is per abuis een bericht over een gemeenteavond op 7 mei opgenomen. Dit kunt u als niet geschreven beschouwen. In de persoonlijke voorbeden denken we aan, met dankbaarheid aan al het werk dat Nelly van Amerongen meer dan 25 jaar via het kerkelijk bureau voor onze gemeente heeft gedaan. Vandaag mag zij haar 70ste verjaardag vieren. We bidden voor Paul Lekkerkerker, die een belangrijk deel van haar taken gaat overnemen. Als eerste lied zingen we Psalm 113, vers 1 en 2. Vers 1 begint met: Gij zeren knechten, loof de Heer. En in vers 2 zingen we: Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt. Zij zeren namen lof gegeven. Na het zingen van vers 1 en 2 van Psalm 113 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Vanavond willen we stilstaan bij zondag 9 van de Heidelbergs Catechismus. En het gaat over de belijdenis: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En daarom willen we ook Psalm 8 zingen. Psalm 8, de versen 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van Psalm 8. Laten we nu in verbondenheid met de kerk voor alle tijden, alle plaatsen, belijdenis doen van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen vervolgens van Psalm 33 als antwoord, als instemming met de geloofsbelijdenis van Psalm 33, de versen 7 en 11. 7 en 11 van de 33ste psalm. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar die ten derde dagen is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heren, wij hebben u beleden als de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. U bent de grote schepper van alle dingen. De wereld waarin wij leven, het heelal waarin wij op deze aarde bewegen, maar ook onszelf, Heren, ook wij, zoals we hier zitten en staan. Wij zijn door u geschapen. U bent de grote schepper van alle dingen. En tegelijkertijd, Heren, bent u ook die God die op het mensdom neerziet, Heren. En niet neerziet vanuit de hoogte zonder betrokken te zijn, maar als die goede tierenvader. Daarom belijden wij dat u, schepper van hemel en aarde, de almachtige Vader bent. En we danken u dat we u zo door uw woord mogen leren kennen. En vanavond willen we dat ook daar in het bijzonder ook bij stilstaan. We vragen u ook of u zo heel dicht bij ons wilt komen. Als we lezen uit de woord, als we stilstaan uit de woorden, uit de belijdenis. Als het verkondigd mag worden, als uw woord verkondigd mag worden. Ja, dan bidden we u dat u niet voor ons op afstand blijft. Als u dat al zal zijn. Maar dat we u van heel dichtbij mogen leren kennen. Dat niet alleen theorie wordt, waarin we stilstaan bij hoe het in het geloof, hoe het geloof in elkaar steekt, maar dat het ook zo is te mogen ervaren, mogen belijden, geloven, vertrouwen dat u die God bent die heel dicht op ons betrokken is. Ik wil zo, Heer, uw zegen aan ons geven. Uw woord voor ons openen, ons hart voor uw woord openen voor u en ons leiden door uw geest. Dan bidden we voor ons hier in de kerk, maar ook voor degenen die meeluisteren, meekijken. We vragen zo om uw zegen over deze dienst. We verlangen naar, we zien naar uit, o God, om in deze dienst ook u te mogen ontmoeten. Wil zo zelf in ons midden zijn. En als we dat doen, als we dat van u vragen, dan zien wij op onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in wiens naam wij ook vanavond hier zijn samengekomen. En dankzij hem en door hem kunnen wij tot u komen. Hij heeft het ons geleerd dat u, de God van hemel en aarde, onze Vader wil zijn. En hij heeft het ook ons geleerd dat we door het geloof in hem u ook als onze eigen Vader mogen leren en kennen dat u niet alleen zijn Vader bent, eeuwige Vader, maar dat u ook onze Vader wilt zijn. Heer, wil zo door hem ook ons gebed verhoren en al onze zonden vergeven en zo genadig in ons midden zijn. We bidden het in Jezus' naam alleen. Amen. Meten, we lezen twee gedeelten uit de Heilige Schrift. We lezen eerst uit het boek van de Psalmen en we lezen Psalm 8. En vervolgens lezen we uit Evangelie naar Matthäus, het zesde hoofdstuk, de versen 19 tot 31. Eerst lezen we de achtste psalm. En dan Matthäus 6, vers 19 tot 31. Een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. En dan lezen we uit Matthäus, het zesde hoofdstuk. Matthäus 6 vanaf vers 19. Waarin de Heer Jezus spreekt over zijn Vader als onze hemelse Vader. En hij doet dat terwijl hij de mensen aanspreekt, ons aanspreekt op het feit dat we ons over van alles nog wat bezorgd kunnen maken, maar dat we dat niet moeten doen, maar dat we mogen vertrouwen in alles op onze hemelse Vader. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam, meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We willen nu ook lezen uit de catechismus zondag 9. Achterin de Bijbel is de catechismus te vinden. Achter de psalmen. En daar lezen we uit zondag 9. De vraag wordt daar gesteld, wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde? En het antwoord op die vraag luidt dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft, en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En al het kwaad, en ook al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Wij willen nu samen gaan zingen. En we zingen uit de bundel Weerklank, lied 430. God heeft het eerste woord. Hij heeft in de begin het licht doen overwinnen. Hij spreekt nog altijd voort. En het vierde, God staat aan het begin en hij komt aan het einde. En zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. De laatste woorden zijn ook belangrijk voor de preek. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. We gaan samen zingen, lied 430, alle vier de coupletten. Thank you. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. Ja, dat zijn de laatste woorden die ze juist hebben gezongen. En die zijn nu ook het thema van de preek of de kern van de preek van vanavond. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. Het is een dichterlijke manier van spreken om uit te drukken dat Gods woord de oorsprong is van de schepping waarin wij leven. De hemel, de aarde, de planten, de dieren en de mensen. Zij allen door Gods spreken ontstaan. En omdat hij door zijn spreken een begin heeft gemaakt, heeft de schepping ook een doel en heeft de schepping ook zin. Anders gezegd, door Gods spreken bestaan wij en leiden wij ook een zinvol en doelgericht leven. Heeft de schepping ook een doelgericht en zinvol bestaan. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. En laten we dan eerst eens stilstaan bij het woordje oorsprong. Om later terug te komen op die woorden doel en zin. Zijn woord is van het zijnde oorsprong. Nou, dat zo is, dat zien we al aan het begin van de Bijbel, waarin de Heere God in het boek Genesis, waarin het boek Genesis staat dat de hemel en de aarde werden geschapen aan het begin van het boek Genesis. En steeds weer staat er, en God zei, en als God sprak, dan vervolgens was het er wat hij zei, wat hij uitsprak, de hemel, de aarde, de planten, de dieren en de mensen. God sprak en ze waren er. Door zijn spreken zijn hemel en aarde en al wat erin is geschapen. Zoals het ook staat in Psalm 33, waaruit we gezongen hebben, niet dezelfde woorden, niet de berijming van deze woorden, maar in Psalm 33 wordt het gezegd: door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. En daar worden de sterren mee bedoeld. Want hij, God, spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Het wonderlijke van God spreken. Hij hoeft maar te zeggen dat het er is en het staat er. En het is een feit. Zo heeft hij hemel en aarde geschapen. En zo lees het ook in Hebreeën 11. Waar staat in het derde vers: door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. De schepping is ontstaan uit het spreken van God. Zij is door hem geschapen. En daarom begint de apostolische geloofsbelijdenis ook met de woorden: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Het artikel waar wij vanavond bij stilstaan. God staat aan het begin. God staat aan het begin van de schepping. Hij staat aan het begin van ons leven. Dat wij er zijn, dat komt omdat hij er een begin mee heeft gemaakt. Met ons. Met de aarde waarop wij wonen. De hemel waarin onze aarde als het ware rondgaat. Hij staat aan het begin. Hij heeft het tot aanzijn geroepen. Hij heeft ons tot aanzijn geroepen. Hij heeft slechts gesproken en wij zijn er. Hij heeft alles gemaakt door de woorden van zijn mond. Zo lezen we in Genesis, ik zei het al. Dat roept natuurlijk meteen de vraag op of we dat eigenlijk vandaag de dag nog wel zo kunnen zeggen. Kunnen we zeggen dat God door zijn woorden alles geschapen heeft, door zijn woord? Want heeft de wetenschap niet aangetoond dat wat in Genesis over de schepping wordt gezegd historisch gezien eigenlijk helemaal niet houdbaar is? Is uit wetenschappelijk onderzoek niet gebleken dat alles is ontstaan, dat ook wij zijn ontstaan door een evolutionair proces van miljarden jaren? En we worden er regelmatig mee geconfronteerd dat er weer een fossiel is gevonden. We zien het in het journaal en er wordt gezegd: ja, de fossiel is van zoveel miljard jaar geleden en is zo weer een missing link, een missend onderdeel in het evolutionaire proces. Begonnen met een cel en werd toen een vis en toen werden het amfibieën en nou ja, zo gaat het door totdat er uiteindelijk vanuit de apen ook de mensachtige zijn ontstaan. Dat is toch wat de wetenschap leert, waar de wetenschap van uitgaat. En ja, kunnen wij dan nog wel zeggen dat God hemel en aarde geschapen heeft? Nou, als de wetenschap dat zo zegt en als het zo is wat de wetenschap zegt, dan hoeft dat ook niet te betekenen dat God niet aan het begin heeft gestaan. Als de wetenschappelijke feiten kloppen, dan is daarmee nog steeds niet gezegd dat alles toevallig is ontstaan. Want het valt buiten de wetenschap om daar een uitspraak over te doen. Want wetenschap, die houdt zich alleen maar bezig met de materie. In Bijbelse zin zou je kunnen zeggen dat de wetenschap zich alleen bezighoudt met de schepping en het schepsel. Schepsel en schepping worden door de wetenschap geanalyseerd. En de wetenschap analyseert de schepping en de schepselen en onderzoekt die. En op grond daarvan worden theorieën ontwikkeld. Theorieën die niet zomaar in het luchtledig ontwikkeld zijn, maar die dan weer door andere wetenschappen moeten worden getoetst of het wel klopt wat hun collega's hebben bedacht naar aanleiding van wat ze gevonden hebben in de schepping. Daar gaat de wetenschap over en daar moet de wetenschap zich ook toe beperken. Ze kan zich alleen maar bezighouden met de materie, met de schepping, met het schepsel. En daarom kan de wetenschap en mag de wetenschap ook geen enkele uitspraak doen over het wel of niet bestaan van God. Want hij valt buiten de materie. Hij valt, om het zo maar eens te zeggen, buiten het onderzoeksveld van de wetenschappers. Daarom kan de wetenschap niet zeggen over het feit of God wel of niet de schepper is van hemel en aarde. Een andere vraag is natuurlijk of de resultaten van de wetenschap betekenen, of is de vraag natuurlijk wat de resultaten van de wetenschap betekenen voor de uitleg van de Bijbel. Want het is natuurlijk wel duidelijk dat de evolutietheorie niet overeenkomt met het proces van de schepping zoals dat in Genesis wordt beschreven. En hier komen we op een moeilijk punt waarover de meningen sterk verdeeld zijn. Ter voorbereiding op de preek heb ik nog maar eens even het boek van professor Van der Brink erbij gehaald, oud-hoogleraar, of een hoogleraar van wie ik ook les heb gehad, die een boek geschreven heeft en de aarde bracht voort. Professor Van der Brink die pleit ervoor om de eerste hoofdstukken van Genesis anders te lezen dan een historisch verslag, omdat de evolutietheorie volgens hem heel sterke papieren heeft. Hij zegt, ontkennen heeft helemaal geen zin meer dat er iets als evolutie heeft plaatsgevonden. Hè? Of alles wat nu gezegd wordt, of dat allemaal waar is, of het allemaal klopt. Maar hij zegt, de evolutietheorie heeft wel heel sterke papieren. En het enige wat we hebben te doen is om de Bijbel anders te gaan lezen. En hij noemt dan ook het voorbeeld van Jozua over de zon. Waar Jozua tegen de zon zegt, zon, sta stil. En eeuwenlang hebben mensen geloofd dat de aarde het middelpunt was en de zon om de aarde draaide. Maar met Copernicus kwam tot de ontdekking dat niet de zon om de aarde draait, maar de aarde om de zon. Hij heeft een hoop gedoe gegeven, ook in de kerk. En iemand als Fuchsius heeft ook gezegd, als we dat gaan aanvaarden, dan zijn we het geloof ook kwijt. Als we gaan zeggen dat de aarde om de zon draait in plaats van de zon om de aarde, ja, dan zijn we het geloof kwijt. Want Jozua zegt tegen de zon dat die stil moet staan. Tegenwoordig zeggen wetenschappers, ja, maar dat moet je vooral als beeldspraak zien. Jozua kijkt naar de zon en hij zegt, zon, sta stil. Zoals wij ook zeggen dat de zon opkomt en de zon ondergaat. Maar dat is beeldspraak. En hij zegt, zo zouden we ook met de evolutietheorie om moeten gaan en het boek en wat er in Genesis over de schepping wordt gezegd. We zullen het anders moeten lezen, meer als een duiding van het feit dat God inderdaad alles geschapen heeft, alles gemaakt heeft, maar niet als een wetenschappelijk verslag van hoe hemel en aarde zijn ontstaan. Dat zegt professor Van der Brink in zijn boek En de aarde bracht voort. Maar wie het Reformatorisch Dagblad leest, die ziet daar ook wel eens artikelen in van ingenieur Bart van der Dikkenberg in staan. En onlangs is er van hem ook een boek verschenen met de titel Het werk van zijn handen. En de teneur van dat boek en van Van der Dikkenbergs publicaties is dat je Genesis wel letterlijk moet nemen en de evolutietheorie niet als bewezen moet aanvaarden. En hij zegt, als je de evolutie gaat aanvaarden en Genesis meer symbolisch gaat lezen, dan raak je van het een in het ander en de Bijbel verliest vervolgens zijn gezag. Nou, het leek me daarom interessant om in deze week waarin ik me op de preek voorbereid, om eens te kijken of er misschien wel eens een ontmoeting is geweest tussen Van der Dikkenberg en Van der Brink. En dat is inderdaad zo. Ik heb op Google zoekopdracht Van der Brink en Van der Dikkenberg ingetoetst. En toen kwam ik bij een gesprek dat vorig jaar nog is gehouden tussen deze twee onder leiding van de journalisten van het Nederlands Dagblad. Dat kunt u ook vinden op YouTube. U kunt het dan nog een keer naluisteren. En ik heb ernaar gekeken en naar geluisterd en het was een heel interessant gesprek. Het enige wat wel duidelijk werd is dat beide heren niet tot elkaar konden komen. Ze werden het niet met elkaar eens. En soms was er ook nog wel wat felheid in het debat en voelde de een zich ook door de ander wel onjuist, onheus bejegend. Dus daarom wil ik er vanavond ook niet heel uitgebreid bij stilstaan. Maar waar ik wel bij stil wil staan is wat dat beide gemeenschappelijk hebben, dat ze zich ervoor inzetten om vast te houden aan waar het vanavond wel om gaat, namelijk dat God door zijn woord de oorsprong is van het zijnde. Dat God aan het begin staat, of je nu gelooft of de evolutietheorie waar is, of je die nou wel of niet voor waar houdt, of dat je voor een letterlijke interpretatie van Genesis uitgaat, Gods woord is van het zijnde de oorsprong. De hemel, de aarde, de planeten, de dieren en de mensen, ze zijn door Gods woord tot aanzijn gekomen. En dat is het allerbelangrijkste in de hele discussie. Zijn woord is van het zijnde oorsprong. Oorsprong, hij staat aan het begin. Misschien denkt iemand, ja, nu spaart u wel mooi de kool en de geit en dan komt u er makkelijk vanaf. Maar ja, het is ook best wel een ingewikkeld probleem en ik denk ook niet dat de preekstoel de plek is waar we evolutietheorie en schepping en Genesis tegenover elkaar verder moeten behandelen. Ik denk dat die zouden wel eens een keer een avond over kunnen houden of je zou het YouTube-gesprek kunnen volgen. Feit is wel dat als je zegt van ja, als we Genesis anders gaan lezen, dan zullen we het geloof wel kwijt. Dan zal het wel helemaal fout gaan. Feit is wel dat bijvoorbeeld Augustinus al zei dat het volgens hem helemaal niet kon dat God in 6 dagen de hemel en de aarde heeft geschapen. Want dat kon God wel in 1 dag doen, zei Augustinus. En hij heeft de andere 6 dagen gewoon gebruikt om alles te ordenen. Dus zo ziet u maar, Augustinus, nou, ik denk niet dat ik die vanaf deze preekstoel een ketter zou mogen noemen. En dat wil ik ook niet. Maar die dacht er dus toch ook al ja, wat genuanceerd over. Tegelijkertijd denk ik wel dat het belangrijk is dat we voor het geloof wel vasthouden aan Genesis zoals het daar staat. Dat we vasthouden aan wat daar wordt gezegd. Namelijk dat God de oorsprong is en dat alles wat er is, dat hij dat geschapen heeft. En dat hij alles tot aanzijn geroepen heeft. Zijn woord is van het zijnde de oorsprong. Dat is het eerste waar we bij stil hebben willen staan. Hij is van alles de oorsprong. Maar, zo lezen we, zoals hebben we ook gezongen, hij is niet alleen de oorsprong, maar hij is ook het doel en de zin van alles. Door Gods woord zijn niet hemel en aarde ontstaan, maar hij geeft er ook doel en zin aan. Anders gezegd, dat God hemel en aarde geschapen heeft, dat betekent dat ons doel zin, dat ons, dat hij ook doel en zin heeft, dat de schepping doel en zin heeft. Doel en zin. Het leven dat we hier leiden, het feit dat we hier zijn, dat is niet zinloos. Het is niet doelloos. Hoe geeft God dan aan de schepping doel en zin? Nou, allereerst omdat hij ons heeft gewild. Hij heeft ons willen maken. Het feit dat wij er zijn, dat komt omdat hij ons heeft willen laten zijn. We zijn niet een product van toevallige evolutie. Als we puur wetenschappelijk houden, dan kunnen we niet verder dan tot de conclusie komen dan we ontstaan zijn uit een proces van selectie, als we daarvan uitgaan. Maar wat daar de zin en het doel dan van is, van die selectie, van die langzame, trage ontwikkeling, als de evolutietheorie zou kloppen, wat de zin of het doel daarvan is, ja, daar kunnen wetenschappers geen antwoord op geven. En dat is dan ook de reden dat veel mensen, ook jongeren, zich afvragen, wat is nou eigenlijk de zin van mijn bestaan? Wat is nou de zin van dit leven? Waarom ben ik hier? Wat is het doel van mijn leven? Waarom werd ik geboren? Waarom moet ik naar school? Waarom krijg ik kinderen als ik ze krijg? En ga ik na verloop van tijd door ziekte of door ouderdom weer dood? En de wetenschapper moet dan antwoorden dat de zaken nu eenmaal gaan zoals ze gaan. Ja, en om het dan enigszins leefbaar te houden, moet je er zelf maar iets van zien te maken. Je moet proberen om het voor jezelf en voor de ander zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Dat betekent dat je zelf maar zin aan je leven moet geven. Ja, zonder God kun je nou eenmaal niet anders. Maar wij mogen geloven dat God ons heeft gewild. Hij heeft alles en hij heeft ook ons gemaakt. Dankzij hem hebben wij een plek in zijn schepping gekregen. We zijn hier niet zomaar gedropt. Uitkomst van een toevallig proces. Het feit dat wij hier op deze aarde wonen, leven en werken, het komt omdat het verlangen, de wens van God is. Maar daar blijft het niet bij. Hij heeft ons niet alleen op deze aarde geplaatst en verder niks. Nee, het betekent dat hij ons ook met een doel geschapen heeft. Hij geeft ook zin aan ons leven. Aan het begin van de Bijbel lezen wij dat hij de mens de opdracht heeft gegeven om zich te vermenigvuldigen, om vruchtbaar te zijn en om talrijk te worden. En verderop lezen wij dat wij gemaakt zijn om elkaar lief te hebben. Anders gezegd, de zin en het doel van ons bestaan is de liefde. De liefde tot God en onze naasten en om daarvoor onze kracht en energie in te zetten. Het is dan ook niet voor niets dat mensen, of ze nu geloven of niet, de zin van het leven juist ervaren als ze liefde geven of liefde ontvangen. Ja, je kunt de zin van het leven wel zoeken in een groot huis, in een mooie auto, een feest met oppervlakkige contacten in het weekend en van alles en nog wat, maar die geven geen zin. Wat geeft zin aan het leven? Dat is de liefde. Een leven zonder liefde wordt als leeg ervaren. Maar een leven waarin het gaat om de liefde van de ander en tot de ander. Dat je zelf belangrijk bent voor de ander en dat de ander jou ook ziet en van je houdt. Daarvoor heeft God ons geschapen, om zo in liefde met elkaar om te gaan. Hij heeft ons gemaakt om elkaar lief te hebben. Dat is de zin en het doel van ons leven allereerst. Daar begint het bij, dat is de kern van ons leven. Hij geeft ons zin aan ons leven omdat hij ons heeft gemaakt om lief te maken. En we zijn daarbij gemaakt om daarbij onze gaven en onze talenten te gebruiken. We zijn gemaakt om de opdracht uit te voeren die hij ons heeft gegeven, namelijk om de aarde te bevolken, te bewerken en te bewaren. En dat is ook allemaal omdat God ons zin en doel aan het leven heeft gegeven. Maar altijd weer ten dienste van de liefde. Elkaar lief hebben en ook God lief hebben. Het werk dat we doen op school en thuis, op het land, op kantoor, in de zorg. We doen het niet omdat we maar wat van het leven moeten zien te maken. Nee, we zetten ons daarvoor in omdat we door God geroepen zijn om onze taak te vervullen en om die te vervullen in dienst van de liefde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. God geeft aan ons bestaan zin. Daarom wordt over geloof ook wel gesproken als zingeving geven aan je leven. God heeft zin aan ons leven gegeven. En hij heeft ook zin en doel aan de schepping gegeven. De schepping bestaat niet voor niks. Hij heeft alles geschapen zodat alles hem zou eren en zou loven en zou prijzen. En zodat de mensen elkaar zouden liefhebben en voor zijn schepping, voor de schepping zouden zorgen. God geeft aan zijn schepping doel en zin. Maar zou iemand kunnen zeggen, ja, maar soms ervaar je toch ook wel eens, wat is nou eigenlijk de zin van het leven? Als je ook kijkt naar, ik heb nu alleen over liefde gehad, over de mooie dingen, maar er zijn toch ook zoveel andere dingen die helemaal niet mooi en niet goed zijn. En dat is inderdaad zo. Het is niet alleen maar zinvol wat er in deze wereld gebeurt. Er is ook veel zinloosheid. En ook de apostel Paulus die schrijft daar ook over. Hij zegt ook dat de hele schepping zucht omdat ze aan de zinloosheid is onderworpen. En die zinloosheid die is het gevolg van de zonde. Die zinloosheid is in de wereld gekomen omdat mensen in zonde zijn gevallen, waardoor er lijden in de wereld is gekomen. En pijn en moeite. En soms vraag je je af, wat is daar nou de zin van? Wat is nou het doel van dat alles? Ja, God geeft aan ons bestaan zin. Maar tegelijkertijd kun je ook zinloosheid ervaren in het leven. Ook dat vinden we in de Bijbel terug. Maar tegelijkertijd mogen we dan ook weten dat door alles heen God toch toewerkt naar een nieuwe schepping. Naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dwars door al het lijden heen wordt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geboren. Dus ook dan zien we dat, ook al is er veel ellende in deze wereld, dat het daar niet bij eindigt. Dwars door alles heen wordt het goed, maakt God een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin geen ziekte meer zal zijn en waarin geen zonde meer zal zijn. Waarin alles wat nu lijden veroorzaakt voorgoed verdwenen is. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. God geeft zo zin aan ons leven, geeft zo een doel aan de schepping. Door ons een taak te geven, door elkaar lief te hebben, door ons in te zetten in de schepping, voor de mensen, door God lief te hebben. Maar de diepste zin van ons bestaan ligt toch wel in de liefde die God zelf aan ons wil geven. Want met welk doel heeft God ons nou ten diepste geschapen? Had hij de schepping nodig? Kon hij zonder mensen niet verder? Nou nee, natuurlijk niet. God kon prima zelf bestaan zonder de schepping. Maar toch heeft hij ons gemaakt. En ik heb dat vorige keer al aangegeven in de preek van de drie-eenheid. Ja, hoe je dat ongeveer zou kunnen zien. Ik heb dat vergeleken met de dans van de drie personen uit de drie-eenheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Misschien dacht iemand wel, de dans, ja, dansen, dat is toch werelds? Ja, dat kan natuurlijk heel werelds zijn. Ik kom er nog even op terug naar aanleiding van de preek van vorige keer. Dansen kan natuurlijk heel werelds zijn. Calvijn zei ook, dansen verleidt tot hoererij. En dan heb ik het over de dans van de drie-eenheid. Maar dansen kan natuurlijk ook heel geestelijk zijn. Denk maar aan de rijdans bijvoorbeeld in het Oude Testament. Door het dansen verheug je je in God. Nou, zo mag je ook de dans van de drie-eenheid zijn. Vader, Zoon en Heilige Geest verheugen zich in elkaar, gaan in elkaar op, houden van elkaar, draaien om elkaar heen in liefde. En terwijl Vader, Zoon en Geest zo als een kring om elkaar heen dansen, heeft God bij de schepping ervoor gekozen om die kring nog wijder te maken. En daarom heeft hij de mens geschapen, heeft hij alles gemaakt, zodat wij in de liefde van God zouden kunnen delen. Hij heeft hemel en aarde geschapen, hij heeft ons gemaakt, omdat hij ook ons zijn liefde wil geven. Heel mooi komt dat tot uitdrukking in de woorden van de catechismus. Daarin wordt eigenlijk maar heel kort gesproken over het feit dat God hemel en aarde geschapen heeft. Het is maar een klein tussenzinnetje. Maar de belangrijkste lading van deze zondag is dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, omwille van zijn Zoon, ook mijn Vader is, die voor mij wil zorgen. En dat ook kan, omdat hij een almachtig God en een getrouw Vader is. Kortom, God wil ook mijn Vader zijn. En hoe belangrijk hij dat ook vindt, blijkt wel uit het feit dat hij mijn Vader wil zijn omwille van zijn Zoon Jezus Christus. Daarin klinkt door dat wij zelf door onze zonde een hindernis hebben opgeworpen voor God, de Vader, om onze Vader te zijn. Maar God heeft zelf die hindernis weggenomen door zijn Zoon te sturen in deze wereld. En om zo ons te verlossen van onze zonde en om zo ons zo in de kring van zijn liefde op te nemen, omdat hij ons liefde wil geven. Zoals Johannes ook schrijft in Johannes 3, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zelf de weg naar hem toe geopend, omdat hij onze Vader wil zijn. Omdat hij ons in zijn liefde wil laten delen. En daarom zijn wij als mensen geschapen. In de allereerste plaats. Omdat God ons lief wil hebben. Omdat God zijn liefde en zijn zorg aan ons wil geven. Dat is allereerst het doel van ons bestaan. De zin van ons bestaan. We zijn er niet zomaar gedropt in deze wereld. Maar God wil niets anders dan zijn liefde aan ons geven en zijn liefde met ons delen. En de vraag is natuurlijk dan, staan wij daarvoor open? Gaan wij op die liefde van God in? Geven wij ons aan hem over? Of zoeken we toch de zin van ons bestaan in het schepsel, in de dingen van alle dag, in rijkdom, in goed, in welvaart, in feesten, in drank of wat dan ook? Zoeken we daarin de zin van ons bestaan? Ja, dan maken we ons bestaan eigenlijk, ja, dan komt ons bestaan niet tot zijn doel. Daar zijn we niet voor gemaakt. We zijn gemaakt om te leven uit de liefde van God. En hoe doe je dat dan? Nou, door God in antwoord daarop ook lief te hebben. Door zijn leven aan hem te geven. En door erbij stil te staan. Heere God, u hebt mij gemaakt. Ik heb mijn leven aan u te danken. Ik mag van uw liefde leven. En nu wil ik ook graag mijn leven geven en invullen zoals u dat wilt. Door de ander lief te hebben, maar bovenal door u lief te hebben. En daarvoor mijn gaven en talenten te gebruiken die u aan mij gegeven hebt. Amen. Wij gaan samen zingen uit Weerklank Psalm 103, de versen 5 en 9. 5 en 9 van Psalm 103. nu de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk. Het tweede is voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk en niet voor het orgel, zoals per abuis in de weekbrief is vermeld. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gaven geven bij de uitgang of digitaal. Laten we samen danken en voorbeden doen voor elkaar. O God, wij komen tot u om u te danken. Te danken dat u ons hebt gemaakt. Dat wij ons leven aan u te danken hebben. Dat wij niet, Heere, zomaar op deze aarde zijn ontstaan uit een evolutionair proces waarvan we niet weten waar het zal eindigen, maar dat u ons hebt gemaakt, dat u ons het leven hebt gegeven en dat u ons het leven hebt gegeven om ons lief te hebben. Dat het allergrootste verlangen van u is, dat wij in uw liefde delen. We danken u daarvoor, Heere, dat we zo mogen weten dat de reden is waarom wij er zijn. Tegelijkertijd roept u ons daarom ook op om ook u lief te hebben en om ook onze taak in de wereld op ons te nemen, zoals u dat hebt bedoeld, om te leven van uw liefde en die liefde te beantwoorden met liefde voor u, maar ook voor elkaar. Want ook de mensen om ons heen hebt u gemaakt en ook die mensen wilt u lief hebben. We danken u, Heere, dat u zelf ook de weg naar u ontsloten hebt, terwijl wij alle recht op uw liefde, zo we er al recht op hadden, maar terwijl we zelf allerlei obstakels hebben opgeworpen om in de weg naar u toe, door onze zonde. Waardoor u, Heere, ook vertoornd over ons bent vanwege onze zonde. Maar u wilde het niet bij de toorn laten, maar hebt uw Zoon Jezus Christus in deze wereld gezonden, zodat wij weer door het geloof in hem in alle vrijheid van uw liefde mogen leven. Dank u wel, God, Heer God, dat we zo uit dat geloof mogen leven, dat de kern van ons bestaan mag zijn. Geef dat we er keer op keer van doordrongen zullen zijn. En dat het ons moed mag geven ook en troost. Juist op die momenten als we ook geconfronteerd worden met alle zinloosheid die er ook in de schepping is. Als we denken aan het lijden, Heere, en de pijn en de moeite. Ja, Heere, u neemt die ter hand om ons daardoor ook weer te laten groeien. Maar tegelijkertijd, Heere, is het lijden in zichzelf vaak zo zinloos. En zien we ook dat de schepping daaronder zucht en wij zelf ook. En de schepping ziet met rijkhalsend verlangen uit naar de openbaarwording van de kinderen van God. Heere, u wilt het daar niet bij laten. Ook niet bij die zinloosheid. Geef dat ons dat ook troost mag geven als we ermee geconfronteerd worden. Dat we vol blijven houden. Vol blijven houden in het geloof. U hebt ons lief. En wij komen tot ons doel. En we zijn op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid zal wonen. Waarin er eens een einde zal komen aan al het lijden, alle pijn en alle moeite, alle verdriet en alle zorg. En waar ook de zonde, ja, gelukkig ook de zonde, voor altijd verdwenen zal zijn. Wij danken u, Heere, dat we zo bij dat evangelie mochten stilstaan. En in het geloof dat we van uw liefde mogen leven, mogen we ook bidden voor elkaar. Bidden we voor degene onder ons die met moeite, verdriet en pijn door het leven gaan. Bidden we voor hen die juist in deze periode ook door de griep zijn geveld. We weten ook van sommigen dat zij met longontsteking te maken hebben. We bidden u om kracht en om gezondheid, om herstel. We bidden u voor allen die lijden onder gemis van een geliefde. We bidden u zo dat u zich over een ieder van ons zult ontfermen. We mogen u ook danken. Danken voor het feit dat Nelly van Amerongen vandaag haar 70ste verjaardag mag vieren. En dat we daar in het bijzonder bij stil mogen staan, omdat zij zo lang zich ook heeft ingezet voor het kerkelijk bureau. We danken u dat u haar daarvoor de kracht hebt gegeven, elke keer weer, en de energie en de volharding. Heer, en nu zij dat werk gaat neerleggen, grotendeels bidden wij u dat u haar ook zult zegenen en nabij zult zijn. Heren, en haar ook omringen zult met uw liefde, samen met Evert. Heer, wij bidden u ook voor Paul Lekkerkerker en danken u dat hij het werk van Nelly wil overnemen. Vragen ook voor hem om kracht en om uw zegen, om zo de taak die hij heeft ook goed te kunnen vervullen. En wij mogen ook bidden voor de collecte waarvoor we onze gaven mogen geven. En in het bijzonder denken dan aan het evangelisatiewerk. Wij bidden u om uw zegen daarover, dat de collecte ook, ja, dat we de middelen ook mogen aanwenden, zodat mensen in aanraking met het evangelie mogen komen. En dat wij zelf ook uitdragers mogen zijn en middelen mogen krijgen om het evangelie uit te dragen. We denken bijzonder ook aan de missionaire oriëntatie waar we ons nu mee bezighouden en vragen ook of u ons daardoor ook de weg wilt wijzen in wat goed is, welke kant we ook na deze fase moeten opgaan. We mogen ook samen bidden voor de wereld waarin wij leven, uw wereld, geschapen door uw hand en door uw woord, tot aan zijn geroepen, niet overgegeven aan de zinloosheid. Heere, maar dwars door alles heen werkt u toe naar uw doel. Tegelijkertijd is er nog zoveel zinloosheid en zoveel lijden, Heere, omdat de schepping aan de zinloosheid onderworpen is. En we zien er dagelijks zoveel beelden van, we lezen ervan, we horen ervan. Tegelijkertijd mogen we u bidden om uw ontferming. We vragen u of u zo dwars door alles heen wilt regeren, regeringsleiders wijsheid zult geven en barmhartigheid om op de juiste manier en met liefde hun taak te volbrengen. Denk ook aan de overheden. Gedenk ook de overheden die u over ons gesteld heeft hier in dit land. Wees met alle overheden, met op rijksniveau, provinciaal niveau, gemeentelijk niveau. We bidden u ook voor ons koningshuis, voor koning Willem-Alexander. Schenk hem ook wijsheid en inzicht om het ambt dat hij van u heeft ontvangen te mogen vervullen. Sterk hem daarin, maar geef ook dat hij niet alleen een goed voorbeeld mag zijn van goed bestuur, maar ook dat hij een voorganger mag zijn in het geloof. Wil hem zo samen ook gedenken met zijn vrouw, koningin Maxima, en zijn gezin. Zo komen wij tot u, Heer, en danken we u dat wij tot u mogen bidden. Dat wij met al onze noden en zorgen bij u mogen komen en ze aan u bekend mogen maken. Ga met ons ook het verdere van deze week in. Zegen ons, Heere, in alles wat er op ons wacht. Geef ons daar de kracht en de moed voor, Heere, en ook de dankbaarheid om de vreugde die u in ons leven geeft. Wij vragen dit alles van u in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Ons slotlied is lied 463 uit Weerklank en we zingen daarvan alle versen 1 en 2.
aanbidden als mijn God, in voor- en tegenspoed. Uw liefde doet mij zingen, U die mij geschapen hebt. U wilt danken hoe ik mij ook voel, en U gehoorzaam zijn. Heer, U bent mijn doel. U bent mijn bestemming. U hebt mij gemaakt om als Uw kind in voor- en tegenspoed Uw liefde uit te stralen. Dit is mijn bestemming, dienen met verstand en met gevoel, vanuit gehoorzaamheid, Heer, U bent mijn doel.
Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.